Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen op deze vrijdag 8 maart. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. Bijna weekend, dat is wel weer fijn. Maar eerst nog eventjes 22,5 minuten. Ik heb een klokje voor me, dus zoveel tijd hebben we om al het belangrijkste nieuws van dit moment te bespreken. Nina, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan.
Zometeen gaan we naar onze correspondent in Amerika, Jan Posma, over de State of the Union van Joe Biden vannacht, die Donald Trump aanviel zonder zijn naam te noemen. En wat hebben we nog meer?
Nou, een tijdelijk staakt het vuren in Gaza. Dat is volgens de Amerikanen binnen handbereik en er gebeurt nog veel meer in dat gebied. Dus dat gaan we ook bespreken.
Zeker, 20 minuten dus. Het nieuws van dit moment, inzicht in de dag die komt hier op BNR, in Nederland. De rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in Den Haag, in politiek Den Haag om precies te zijn. Want ja, daar klinken voorzichtig positieve geluiden uit Den Haag. NSC zou openstaan om weer te gaan praten met PVV, BBB en VVD, meldt de NOS. Een paar weken geleden trokken Omtzigt zich nog terug uit die gesprekken voor een nieuw kabinet. Nou, inmiddels wordt er gesproken met informateur Putters. En die heeft ook weer gereageerd op die berichten van de NOS. We gaan in vliegende vaart naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan.
NSC zou weer om tafel willen. Vertel, wat weten we?
Ja, we hoorden gisteren via de NOS dat ze aan tafel wilden gaan zitten en ministers zouden willen leveren in een extra parlementair kabinet. Maar daarop kwam wel direct een bericht van een informateur naar aanleiding van de berichtgeving waarin wordt gesuggereerd dat er conclusies van conclusies zijn in deze informatieronde. Meldt de informateur dat de suggesties onjuist is en dat de gesprekken met PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB nog gaande zijn. Maar dat laatste is natuurlijk wel belangrijk, hè, Iwan? Want het zat echt muurvast. We hebben al vaker verteld waarom het muurvast zat, maar Nieuw Sociaal Contract wilde eigenlijk niet in een kabinet met PVV stappen. Er wordt toch nog gesproken en dat is natuurlijk goed nieuws. Aankomende week gaan ze ook met elkaar nog een keer aan tafel zitten. En het zou dan moeten gaan om een exotische vorm waarin een kabinet gevormd moet gaan worden. Welke vorm dat dan is, dat is nog niet helemaal duidelijk. En bij Nieuw Sociaal Contract verwijzen ze naar het bericht van de informateur.
Ja, want dat kwam echt inderdaad enkele minuten na dat bericht van de NOS al. Dus Putters lijkt daarmee een beetje de verwachtingen te willen temperen. Dat we niet al te enthousiast raken nog.
Ja, en het is ook wel heel opvallend, want tot nog toe is er vanuit het bureau kabinetsformatie, is er nog geen bericht gekomen waarop direct op het nieuws werd gereageerd. Dus het moest ook echt wel gedownplayed worden. Waarbij je dus kan afvragen, zat de NOS nou helemaal juist en balen ze er gewoon van dat het nieuws naar buiten is gekomen? Of moeten we het echt met een korreltje zout nemen? Ik denk dat het ergens tussenin zit, eerlijk gezegd, Iwan. Want er wordt nog gesproken. En als ze nog in de loopgraven hadden gezeten, zoals ze eigenlijk de afgelopen weken hebben gedaan, vanaf het moment dat Omtzigt opgestapt is bij de vorige informateur Plasterk, dan had je niet meer verder hoeven praten. Dus het feit dat er verder gepraat wordt, betekent wel dat er nog openingen zijn om naar een rechtskabinet te komen. Tot een rechtskabinet te komen.
Ja, maar Leenert, ik op de weg hier naartoe, we nemen dit natuurlijk op om 6:00 AM. Ik hoorde om 5:00 nog het Radio 1-journaal. Daar weten ze gewoon te melden dat er maandag zelfs op landgoed de Zwaluwenberg, hè, met alle partijen weer gaat gepraat worden. Dat is nogal wat. En dan denk je, nou ja, god, dan zal er toch wel iets afgehuurd zijn. Misschien moeten we maar even gaan bellen. Maar dat zegt natuurlijk wel iets dat ze echt weer met z'n vieren in elk geval gaan praten. En dan heeft de NOS het ook echt inderdaad over dat extra parlementaire kabinet.
Ja, en het extra parlementaire kabinet. Ja, de staatsrechtgeleerden zullen zeggen, dit is geen extra parlementair kabinet. En daar ben ik het volledig mee eens. Als je op rechts, met een motorblok op rechts, een kabinet gaat vormen, dan heb je gewoon een meerderheidskabinet op rechts. En wat is daar extra parlementair aan? En waarschijnlijk zal er gesproken worden over vormen van hoe de Kamer zich verhoudt tot het kabinet. Het kabinet zal op grote afstand moeten komen te staan. De eis zal waarschijnlijk ook zijn, want dat heb ik al vaker in de wandelgangen gehoord, dat in ieder geval de partijleiders in de Kamer blijven. Dus we krijgen dan geen premier Wilders. Maar dit is nog allemaal wel vanuit de wandelgangen. Het is nog allemaal speculeren. Nog niets is duidelijk. En het zal dan begin volgende week duidelijk moeten zijn. Wat wel duidelijk is, is dat volgende week donderdag er een eindrapport moet liggen van informateur Kim Putters. Dus lang hoeven we niet meer te wachten om te weten waar ze staan in dat formatieproces. Maar dat er vanaf volgende week donderdag al direct een kabinet gevormd gaat worden, dat wil ik nog wel eventjes bestrijden. In de zin van, dat zal nog wel heel eventjes duren. Want er zal nog wel doorgepraat moeten worden over de vorm. Dus er zal nog niet gelijk een regeerakkoord geschreven worden. Als er al een regeerakkoord komt. Want waarschijnlijk komt er een regeeragenda.
Nou, en een exotisch labeltje maakt wellicht een en ander mogelijk, terwijl het eigenlijk allemaal oude wijn in nieuwe zak is. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman. En we blijven in de politiek.
Nou, inderdaad, want de benoeming van Mark Rutte, hè, als nieuwe topman van de NAVO, dat hadden we een beetje verwacht dat begin april dan officieel zou worden. Maar nee, dat gaat langer duren. Het besluit over de nieuwe secretaris-generaal wordt waarschijnlijk uitgesteld tot juni. Nou, dan hebben wij nog wat langer een premier, zou je zeggen. Dit melden bronnen in elk geval aan het AD. Alle 32 landen van het militaire bondgenootschap die moeten zich achter één kandidaat scharen. Het is unanimiteit. De VS die gaf eerder al aan dat de NAVO snel, dus april, een opvolger voor Jens Stoltenberg zou moeten benoemen. Maar goed, we weten dat Hongarije aan het stijgen is. En er is dus eigenlijk gewoon meer tijd nodig om Hongarije aan boord te krijgen. Dat zegt oud-topdiplomaat Ron Keller.
Het lijkt erop dat de benoeming van Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO toch al een extra obstakel heeft gekregen met de openlijke afwijzing uit Hongarije. Achtergrond daarvan is de boosheid van Hongarije over eerdere kritiek van Rutte op de rechtsstaat, de wetgeving over minderheden, persvrijheid enzovoort. En dat past een beetje in het beeld dat Hongarije van niemand kritiek accepteert. Zie bijvoorbeeld hoe lang men het NAVO-lidmaatschap van Zweden heeft tegengehouden. Dus dit gaat veel meer tijd kosten.
Nou, en daar trekken ze dus even rustig een paar maanden voor uit. En ook Rutte, die moet zelf dan wel aan de bak, zegt Keller.
Ik denk dat de komende maanden veel diplomatieke druk op Hongarije zal worden uitgeoefend. Ook op Roemenië overigens, die ook echt een kandidaat heeft gesteld. En misschien moet Mark Rutte maar eens langs in Boedapest. Dat heeft de Zweedse premier ook gedaan onlangs. En toen kwam dat NAVO-lidmaatschap toch rond.
En uiteindelijk hoeven we natuurlijk Rutte niet af te schrijven. Sterker nog, hij wordt er toch gewoon, hè, zegt Keller.
NAVO heeft nog wel een half jaar voordat die nieuwe secretaris-generaal moet aantreden. Dus geen paniek. De belangrijkste NAVO-landen steunen Rutte inmiddels openlijk. En dit soort strubbelingen zijn er eigenlijk altijd bij belangrijke benoemingen. Rutte blijft op kwaliteit, denk ik, de favoriet. Maar zeker is het nog lang niet.
Aldus oud-topdiplomaat Ron Keller.
Waarom je nooit moet slapen in een vliegtuig, en dat een heel duur grapje kan zijn, hoor je over een kwartiertje in de ochtendnieuws.
Ochtendnieuws.
Dat zeg ik. We gaan naar Amerika. President Biden die maakte een vurige campagnetoespraak vannacht in zijn State of the Union. Bekritiseerde Donald Trump, zijn meest waarschijnlijke tegenstander bij de presidentsverkiezingen, onder meer op Oekraïne, de bestorming van het Capitool en de economie. En Biden sloot af met een verwijzing naar de kritiek op zijn eigen hoge leeftijd en stelde dat het niet gaat om hoe oud hij is, maar om hoe oud de ideeën van de kandidaten zijn, met daarin ook een verwijzing naar Donald Trump.
The issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas and only take us back. You lead America, the land of possibilities. You need a vision for the future and what can and should be done.
Nou, Biden stond aan. Het ging zelfs momenteel, zegt hij, zo goed met Amerika dat dankzij zijn beleid, en dat komt ook dankzij de Amerikanen zelf.
It's because of you America's coming back. It's because of you our future is bright. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger.
Nou, die conclusie wil je natuurlijk wel maken. Ik geloof dat hij het T-woord Trump zelf niet genoemd heeft, maar er wel over gesproken heeft. We gaan naar Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan.
Nou, we horen Biden staat aan, hartstikke enthousiast. Zijn optreden ligt natuurlijk onder een vergrootglas. Want ja, alle kritiek op die hoge leeftijd, State of the Union, ook een beetje een campagnespeech eigenlijk. Hoe deed hij het? Wat was jouw indruk?
Ja, ik denk dat hij wel een goede indruk heeft achtergelaten, hoor. Als het gaat om zijn scherpte en zijn leeftijd in ieder geval. Hij was echt fel, hij was energiek. Later had hij wel wat meer versprekingen. Dat kennen we ook van Biden. Hij werd ook nogal eens onderbroken door met name ontevreden Republikeinen. Dus het was ook wel een lastige toespraak om te geven, denk ik. En hij eindigde ook energiek met meerdere verwijzingen naar zijn leeftijd. Je hoorde het net al, het hoofdpunt was: het gaat niet om hoe oud je zelf bent, het gaat om hoe oud je ideeën zijn. En Biden zegt daarbij: Trump gaat voor vergelding, voor wraak, die wil achteruit, terug in de tijd. Ik ben de man met de nieuwe ideeën. Ik wil vooruit. Ik kijk naar de toekomst. Daar zat dus ook wat meer optimisme in richting de toekomst. En hij zette heel duidelijk neer wat het contrast met Trump is. Dat maakt het een hele politieke State of the Union. Gewoon echt een campagne-toespraak, zoals jij al zei. Hij noemde Trump nooit bij naam, inderdaad. Maar had het in ieder geval 13 keer over zijn predecessor, dus zijn voorganger. En dat is wel echt uniek, hoor, in een State of the Union-toespraak.
Ja. Klassiek gaat zo'n toespraak heel erg over de economie ook en dergelijke. Wat waren bij deze toespraak de belangrijkste onderwerpen?
Ja, die economie zat er zeker ook in. Maar hij begon met Oekraïne. Hij gaf nog eens aan dat hij achter Oekraïne blijft staan. Dat hij voor de NAVO is. De premier van Zweden was ook in de zaal als kersvers lid. Duidelijk signaal dus. Ook weer een contrast met zijn voorganger. Hij noemde ook meteen aan het begin 6 januari... de bestorming van het Capitool en hoe Republikeinen daar nu tegen aankijken. En daar wordt de geschiedenis een beetje geschreven. En hij zei over die twee dingen samen: ik vecht voor de democratie in het buitenland, maar ook hier in Amerika. Dus ook een contrast weer met Trump. En verder ging het dus over wat hij bereikt heeft. En dat is de economie natuurlijk. Recordlage werkloosheid. Had het ook nog even over de pijn in de supermarkt. Hè, inflatie. Waarbij hij dan zei: ja, dat gaat beter. Dat gaan jullie ook voelen. En natuurlijk abortus, immigratie, Israël. Dat zat er ook allemaal in.
Ja, je zei al, hij werd ook een paar keer onderbroken. Met name door Republikeinen. En dat escaleerde ook een keertje toen het ging over immigratie en de problemen aan de grens met Mexico.
Ja, zeker. En dat is voor een hoop Amerikanen echt het belangrijkste onderwerp op dit moment. En Republikeinen die wilden de aandacht vestigen op Laken Riley. Dat moet ik even uitleggen. Dat is een 22-jarige vrouw die in februari is vermoord. De verdachte is een migrant die illegaal de grens over is gekomen. Een man uit Venezuela. En verschillende Republikeinen die droegen buttons met haar naam. T-shirts, ook Marjorie Taylor Greene, een bekende Trump-republikein. Zij droeg een rode Trump-pet, had een T-shirt van haar aan met C. Her name erop. Dat is een leus van de Black Lives Matter beweging, maar dat sloeg nu dus op die Laken Riley. Say her name. En ze gaf Biden bij binnenkomst, toen liep hij langs haar, gaf hij een button van die Laken Riley, waar ook stond say her name. En tijdens Biden's speech onderbrak Taylor Greene hem ook op dit onderwerp.
Not really. Laken Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand.
Ja, en Biden houdt dan die button die hij van Taylor Greene heeft gekregen omhoog. Herhaalt daar woorden, reageert dus met condolences. Maar dit is ook een heel gek moment, om een paar redenen. Het was ooit natuurlijk ongebruikelijk dat de president werd onderbroken. Nou, je hoorde, ze bleef maar doorschreeuwen vanuit de zaal. In de afgelopen jaren is daar echt heel veel veranderd. En het is ook opvallend omdat Biden hier over een illegaal spreekt. Dat geeft aan hoe zijn toon ook is verhard in de afgelopen tijd. Het is ook opvallend omdat Biden hier leek te improviseren. Mm-hmm. Hij ging echt even van het script af. En ook opvallend, hij noemde de naam van die vrouw niet helemaal goed. Hij noemde het slachtoffer Lincoln in plaats van Laken. En daardoor is dit moment dus voor hem toch niet helemaal gelukt. Dit is waar Republikeinen steeds op wijzen. Hij weet haar naam niet eens. En ja, daarna ging het over die deal voor de grens, waar Donald Trump voor ging liggen. En daar maakte Biden natuurlijk ook nog een groot punt van.
Ja. Israël, ook een belangrijk onderwerp. Biden kondigde natuurlijk aan dat Amerika een soort een noodhaven gaat bouwen. Een pier voor noodhulp aan de Gazastrook. Daar gaan we later deze uitzendingen veel meer aandacht aan besteden. Wat zei die daar verder over? En ook over de oorlog daar?
Ja, hij benadrukt heel erg bij die haven dat er geen Amerikaanse boots on the ground zullen zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor het nog steeds oorlogsmoe Amerika. Hij zei ook nog eens hoe groot het onrecht van 7 oktober was natuurlijk. Maar ook hoe Israël een verantwoordelijkheid heeft om burgerslachtoffers onder de Palestijnen te voorkomen. En dit is natuurlijk een heel lastig onderwerp voor beiden. Want een deel van zijn achterban vindt hem te pro-Israël. Er waren nu ook protesten op Pennsylvania Avenue op weg naar het Capitool. In de buurt van het Witte Huis waren die. Twee democratische congresleden zaten met bordjes staakt het vuren nu. En Palestijnse sjaals om. En ja, Biden heeft hier dus een moeilijke taak. En hij benadrukte nog eens dat een twee-staten-oplossing voor hem de enige oplossing is. En benadrukte toen ook nog een keer zijn steun aan Israël.
As a lifelong supporter of Israel, my entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president to visit Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees that Palestinians can live in peace with peace and dignity.
Ja, hiermee zal natuurlijk die kritiek op Biden niet verstommen. Want vanuit de meer pro-Palestijnse hoek in zijn partij, ja, daar komt het helemaal niet goed aan natuurlijk. En tegelijkertijd zag je ook dat er door de Republikeinse leider Johnson, die achter Biden in beeld zat, ook niet geklapt werd toen Biden het over die humanitaire hulp voor Gaza had. Dus dit blijft koorddansen voor Biden.
Dankjewel, Jan. En we praten door over Israël. Tijdelijk staakt het vuren in Gaza. Is volgens de Amerikanen binnen handbereik. Het zou gaan om, we hebben het eerder gehoord, duur van 6 weken. Waarin Palestijnen terug mogen keren naar het noorden van Gaza, meldt een hooggeplaatste functionaris van de Biden-regering. Israël-correspondent Ralf Dekkers is nu bij ons. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
De details van het voorstel dat nu op tafel ligt, is dat hetzelfde als wat we de afgelopen weken dagelijks eigenlijk ook al besproken hebben?
Ja, in principe wel. Alleen heeft Amerika nu meer details daarvan bekendgemaakt. Mm-hmm. Mogelijk om nog een laatste poging te wagen om dat akkoord te krijgen. En voor Ramadan, dat gaat zondag of mogelijk maandag gaat Ramadan in. Dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Maar ze hopen het wel nog zo snel mogelijk in de islamitische vaste maand tot een akkoord te komen. En inderdaad, Israël heeft altijd gezegd, wij willen niet dat er met name mannen terugkeren naar het noorden van Gaza uit angst dat Hamas daar dan opnieuw de kop zal opsteken. En nu zouden ze toch hebben ingestemd om dat toe te staan.
Oké, okay. Biden die heeft bij zijn State of the Union ook gesproken over het lot van de gegijzelden. Wat weten we daarover en welke rol speelt Amerika daarin?
Amerika is achter de schermen nog steeds heel druk bezig. De CIA-directeur is eigenlijk stilletjes de afgelopen dagen, eerst in Cairo en nu gisteren in Qatar geweest, om toch nog maar te proberen die onderhandelingen vast te krijgen. Er zitten ook nog 6 Amerikanen, in ieder geval Israëli's die ook een Amerikaans paspoort hebben, vast in Gaza. Dus alleen daarvoor al is Biden druk bezig om te proberen die gijzelaars alsnog vrij te krijgen.
Dan over die tijdelijke haven. Biden heeft dat bekendgemaakt. Amerikaanse troepen gaan een haven voor de Gaza-strook aanleggen. Dat kan wel 1-2 maanden duren voordat dat allemaal geregeld is. En vandaar worden dan via Cyprus allerlei noodspullen aangeleverd voor Palestijnen daar. En dat gebeurt in samenspraak met Israël, geloof ik, hè?
Inderdaad, Israël zegt dat er gecoördineerd wordt. Aan de andere kant zegt Israëlische pers dat de regering toch wel verrast was. Dat die aankondiging van Biden, dat ze dat niet van tevoren hebben besproken met Israël. Maar er wordt al jaren gesproken over een eventuele hulpconvoi via zee naar Gaza. Natuurlijk met name meer sinds het begin van de oorlog. Dat was altijd onmogelijk, omdat er geen grote schepen kunnen aanmeren in Gaza. En daardoor moet nou die pier komen. Maar het grootste probleem ligt waarschijnlijk nog steeds op land. Want zoals Jan net al zei, er komen geen boots on the ground in Gaza. Dus zal die hulp op een andere manier gedistribueerd moeten worden. Nou ja, daar liggen nog heel veel problemen.
Ja, want die vraag is eigenlijk niet beantwoord, hè? Hoe krijg je dat spul dan van die pier op het land?
Inderdaad, en zoals je vorige week zag, dat er bij een bestorming van een hulpconvooi meer dan 100 doden vielen, al dan niet neergeschoten door Israëlische soldaten. Dus daar liggen nog heel veel problemen, met name in het noorden, omdat daar eigenlijk geen hulporganisaties actief zijn. Dus daar zal de komende weken nog een oplossing voor gevonden moeten worden.
Ja, en Ralf, je zei al, zondag of maandag gaat de Ramadan in. We hebben natuurlijk een tijd lang van alles gehoord over het grondoffensief van het Israëlische leger, dat Rafa binnen zou vallen met een soort deadline, Ramadan. Ik neem aan dat dat nu in elk geval on hold staat, want we horen er helemaal niks meer over. Maar de Ramadan begint bijna.
Nee, daar is de tijd te kort voor. Men is ongeveer druk bezig iets ten noorden van Rafah in Khan Yunis. Er zijn momenteel gewoon ook nog niet genoeg Israëlische soldaten in Gaza om zo'n operatie uit te voeren. En daarnaast heeft het leger plannen, bekennen die niet, maar het leger heeft plannen gepresenteerd aan de regering om ruim een miljoen Palestijnen uit Rafah te evacueren. En nou ja, daar is nog niet eens een begin mee gemaakt. Dus het zal niet binnen nu en een week zal er een offensief in Rafah beginnen.
Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv, onze correspondent. Dankjewel.
Ja, we gaan eens even kijken op de beursdag vandaag. Dat hoor je natuurlijk van Wesley Weerts en Jelle Maasbach.
Goedemorgen, lieve vrienden van de ochtendspits. Het is arbeidsmarktdag. Zowel in Europa als in de VS komen er namelijk cijfers over de arbeidsmarkt. Om op eigen continent te beginnen, het Europese CBS komt met de economische groei in het vierde kwartaal en laat weten hoeveel banen erbij of eraf zijn gegaan.
En dat doen ze ook in Amerika. Halverwege de week kregen we al een voorproefje van loonstrookjesverwerker ADP. En die kijkt alleen naar de private sector. En daar valt op dat de groei minder sterk is dan verwacht. De Amerikaanse overheid komt met cijfers over de hele arbeidsmarkt en beleggers hopen op afkoeling. Dan heeft de Fed meer ruimte om de rente te verlagen.
Nou, en de lieve vrienden van BNR Beurs, die horen we natuurlijk gewoon elke werkdag om 6:30 live. En als dat niet lukt, dan kan je gewoon de podcast lekker downloaden in je podcast-app.
Kumbaya liefde hier. We gaan koppensnellen de interessante verhalen uit de kranten. In de Telegraaf. Woningen zullen in de toekomst waarschijnlijk kleiner worden door eisen die de overheid gaat stellen aan de woningbouw. Demissionair woonminister Hugo de Jonge zegt een onvermijdelijk gevolg van het kabinetsplan om meer regie op de woningmarkt te krijgen. De Jonge stuurde zijn voorstellen gisteren naar de Kamer. En we gaan dus kleiner wonen, wat het, als het dan helemaal ligt.
Nou, het FD, het coronafonds EU en Nederland, dat kan heel veel geld kosten. Dat de bijdrage zou niet nodig zijn als er een akkoord tot stand komt over nieuwe Europese belastingen. Dus oftewel het coronafonds, dat kan ons heel veel geld kosten.
In de Financiële Telegraaf, 7 op de 10 MKB'ers moet energiebelasting terugbetalen. De definitieve prijs. Energieprijzen zijn vorig jaar een stuk lager uitgevallen dan waarmee gerekend is, zegt de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dus, ja, heb je te veel gekregen. En moet je dat terugstorten? Hopen dat je het nog niet uitgegeven hebt.
Dan het AD. De trucendoos gaat open tegen files op het stroomnet. Netbeheerders die kunnen het tempo van de energietransitie niet bijbenen. Ondanks recordinvesteringen lopen de wachttijden op, hè, voor een nieuwe of een grote aansluiting. 5 tot 10 jaar wachten, dat is geen uitzondering.
NRC dan. Meer aandacht voor gezondheid van vrouwen kan miljarden besparen. Blijkt uit onderzoek van de VU in opdracht van een non-profit organisatie Women Inc. Door investeringen in betere diagnose en behandeling van vrouwspecifieke klachten zou zo'n kleine 8 miljard euro aan zorg- en verzuimkosten kunnen worden bespaard. Ja, we weten, de zorg is heel erg op mannen gericht. Kijk eens wat meer naar die vrouwen is de oproep.
Goed idee. Trouw dan, tot slot. Banken controleren Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaker op mogelijk criminele geldstromen dan de autochtone Nederlander. Ja, dat is het gevolg, zegt koepelorganisatie NVB, van wetgeving in Trouw dus. Stel, je zit lekker in het vliegtuig, gaat de lucht in. Vluchtje van Hongkong naar Singapore, laptopje op schoot, pijntje erbij als je eerste klas zit. Tasje in de bagagevak boven je hoofd. En je buurman staat even op voor een plasje. Althans, dat denk je. Maar intussen rooft hij gewoon je halve tas leeg in het bagagevak. Dat is natuurlijk niet fijn. Nee. En al helemaal niet als je ook nog eens een enorme smak geld in je voorvakje hebt.
Hoeveel dan?
Ja, dat overkwam een passagier die onderweg was van Hongkong naar Singapore. En die kerel had 73.000 euro aan contant geld mee.
Wat?
Mag dat überhaupt? In verschillende valuta. En toen hij dus aankwam op het vliegveld, toen was dat geld weg. Ja, wie laat zo'n bedrag in godsnaam in een voorvak, in een bagagevak? Ja. Maar oké, aangifte bij de politie. De politie ging de passagierslijst even bekijken. Die bleef hangen bij de buurman van dit slachtoffer. Misschien had hij al vaker iets dergelijks uitgehaald of zo. Maar goed, ze hadden hem opgespoord in Singapore. Bleek dat hij al bij 4 geldwisselkantoren was geweest om inderdaad al die valuta om te ruilen voor harde euro's. Deze beste man, 54-jarige vent uit Hongkong, riskeert nu 3 jaar cel. Eindgoed al goed voor de rijke meneer met cash in zijn voorvak. En wat leren we hiervan? Nooit slapen in een vliegtuig en het geld altijd in je zak houden.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.